De tekstwoorden voor deze morgenuren vindt u in het u gelezen schriftgedeelte uit de Handelingen der Apostelen, hoofdstuk 1, de versen 13 en 14. Handelingen 1, de versen 13 en 14, waar het woord des Heren aldus spreekt. En als zij ingekomen waren, gingen zij op in de opperzaal waar zij bleven, namelijk Petrus en Jacobus, en Johannes en Andreas, Filippus en Thomas, Bartolomeus en Matthäus, Jacobus de zoon van Alfeus en Simon Zelotes, en Judas, de broeder van Jacobus. Deze alle waren eendrachtig volhardende in het bidden en smeken met de vrouwen, en Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broederen. Tot zover. Zijn wij hierboven van hetzelfde huis, waarvan we gezongen hebben dat broeders van hetzelfde huis ook samen wonen. En overdenken hoe zij door de eeuwige liefde vergaderd zijn. En in de tweede plaats hoe zij door diezelfde liefde aan elkaar verbonden zijn. Van hetzelfde huis, door eeuwige liefde vergaderd. Door eeuwige liefde aan elkander verbonden. Geliefde, gij hebt uit het hoofdstuk horen voorlezen de geschiedenis van zijn hemelvaart. Hoe hij is opgenomen voor hun ogen, daar zij het zagen en een wolk heeft hem weggenomen. Dan zijn ze gehoorzaam op zijn bevel, zijn ze naar Jeruzalem teruggekeerd. Een van de evangelisten merkt op aan het einde van zijn beschrijving, en ze waren in de tempel, de Heere, lovend en prijzend. Hier lezen wij van bidden en smeken. De Heer Jezus had ook in het evangelie aan Johannes, had hij gezegd, een kleine tijd en gij zult mij niet zien, en wederom een kleine tijd en gij zult mij zien, want ik ga heen tot mijn Vader. Daar duidt de Heere niet alleen op zijn verscheiden door de dood, maar ook op de periode die er zal zijn tussen hemelvaart en Pinksteren. Dan zal, nadat de aanvankelijke vreugde in hun zielen wat getemperd is geworden, zo gaat het toch meestal hier op deze aarde, op die hoogte van de berg, waar de boodschap van de engel kwam, deze Jezus zal alzo tot u wederkeren, zegenend. En de blijdschap die door dat woord ook wordt toegebracht, die hoge berg, is meestal geen blijvende verblijfplaats voor de kerk. En daarom zijn zij in die opperzaal ook verenigd volgens Lucas in bidden en smeken. Omdat zij steeds sterker het gevoel krijgen, er ontbreekt nog iets. Het was wachtende, gij zult verwachten de belofte mijns vaders, zei hij, die ik u zenden zal, namelijk de geest der waarheid. De geest om te zijn getuigen van hem in Jeruzalem en Samaria en in het gehele omliggende land. Daarom zijn ze niet alleen in lof, maar ook in nood. Moedig smeekgebed bijeen vergaderd. En als we dan eens een ogenblik mogen letten op het woord van de tekst. Ze zijn teruggekeerd van de Olijfberg. En ze zijn ingekomen in de stad en ze gaan naar de opperzaal. Welke? Is onbekend of dat het de paaszaal geweest is. Of een andere zaal. Van een van de relaties, dat doet er ook minder toe, welke zaal het is. Maar zij bleven daar in gehoorzaamheid aan zijn bevel bij elkander. Zij moesten terug naar die stad waar hij uitgeworpen was. Daar moesten zij ingaan. Zie daar de genade en het welbehagen van God. Waar hij uitgeworpen is, stuurde hij hier zijn bode weer in. En als zij ingekomen waren, daar zie je iets van het wonderbare geheim, dat God een God is van soevereine genade en vrijwillige ontferming en liefde. Hij is niet tegen te houden. Hij is niet uit te sluiten. Hij is niet te grijpen. Maar zijn barmhartigheid in Christus Jezus is zo oneindig groot, dat hij toch doorgaans daar wil wezen en daar nog zijn ellendige uit wil trekken, waar het alles is opgeschreven om omgekeerd te worden. Want hij had geweend, ziende de schone gebouwen des tempels, toen ze hem erop wezen. En hij had gezegd, niet één steen zal op de aarde gelaten worden, wee de bevruchte vrouwen in die dagen. Het is ook ontzaglijk geweest, het leed en de ellende die over Jeruzalem gekomen is. Maar nu die dierbare borg en middelaar die in de dagen zijn vleeses, als de grootste misdadiger eruit gejaagd is uit stad en tempel, en die daar door in doelen de schare mensen omgeven, buiten de legerplaats gebracht is zijn smaadheid dragende, deze borg en middelaar betoont daarin te zijn die hij is, om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. Dat wil niet zeggen dat alle mensen in Jeruzalem zalig geworden zijn. Nee, maar zeer velen zullen uit die stad, uit alle geslachten van de aarde die daar waren samengestroomd, Israëlitische mannen, op die plaats ten spijt van de duivel en van de wereld en van de fariseeërs tot één hoop en één kudde gemaakt worden, met één doop gedoopt. Daarom is het wonderlijk, hè, als je leest, en als zij ingekomen waren. Want ze waren ook gevlucht. Ze hadden ook geen plaats meer toen hun meester geen plaats had. Het zag er niet naar uit dat ze deze stad wederom betreden zouden. Maar zo sterk en zo wonderbaar is nu de genade Gods in Christus, zijn eeuwig verkiezend welbehagen. Hij baant door de woeste baren en brede stromen hun pad. En al zien ze dat pad hier nog niet, het zal gewisselijk komen. Want van zijn schelde maakt hij de zee droog. En op zijn woord wordt er gestameld, wat moeten wij doen, mannenbroeders, om zalig te worden? Dat is nu de wonderbare troost en de ritselingen van Gods genade en gunst. Dat is ook het enige uitzicht van een verloren zondaar, een ellendige zondaar. Anders heeft hij geen uitzichten. Maar dat God terugkomt in bemoeienissen. En dat hij een God is van loutere genade. En dat hij gezegd heeft. In u zullen gezegend worden alle geslachten der aarde. In uw zaad. Ja, omdat het volk uit Abraham gesproten van hem zoveel gunsten had genoten. Dat hij door nood en dood heen toch zijn overblijfsel daarin heeft beveiligd en begenadigd. En onder dat overblijfsel liet profeteren een nog ruimere genadebedeling. Want de dagen zullen komen dat ik een nieuw verbond zal oprichten. Niet gelijk ik met uw vader heb opgericht in de woestijn. Maar ik zal mijn wet in hun binnenste geven en zal die in hun harten inschrijven. De nieuwe bedeling draagt geen nationaal karakter in die zin. Zoals bij Israël. Een schijn-christendom. Nee. Maar God beloofde in de nieuwe bedeling. Het al geslacht, tong en taal zijn uitverkorenen toe te brengen. Tot een geestelijk Israël. O, dat is ook de enige verwachting van de mens bij de voortgang. En als zij ingekomen waren, een weg terug. Een weg terug. Er is een weg terug. Waar die voor ons afgesneden is. Waar wij geen weg meer zien, baant de Heere een weg. Een weg die we niet geweten en paden die we niet gekend hebben, maar Hij doet ze erop wandelen. En deze bloedstad wordt heden betreden door Zijn getuigen, door Zijn kinderen. Al gaan ze nog zwijgend door de straten. Al hebben ze nog niet de tijd en de moed om de deuren te openen en te roepen, gij Galileese mannen, gij Israëlitische mannen. Maar ze gaan er. En waar hij zijn erfgenamen en zijn kinderen om Christus wil brengt en zendt, daar is de verwachting dat er nog dingen mogen gebeuren. Tot roem en prijs van zijn grote naam. Wat zullen die mensen zich toch wonderlijk gevoeld hebben toen? Dat is wat geweest, want in die 40 dagen hadden ze nog steeds toch het gevoel, hij is er nog. Het is net alsof de Heere ze langzaam overgewend heeft. Hij ging niet ineens weg. Maar toch, hij kwam ook niet iedere dag. Van tijd tot tijd verscheen de Heer aan zijn discipelen en aan andere broederen. Maar met tussenpozen en tenslotte komt de definitieve afscheid hier op aarde. Wat zijn menselijke natuur aangaat en hij is weg. En daar gaan ze terug. Je zou haast zeggen, als het oog op de stad slaan, dan moeten ze wel lood in hun schoenen hebben. Dan ligt het nog vers in hun geheugen. Kruis hem. Kruis hem. Dan weten ze het nog heel goed. Geef ons Barabbas, maar laat Jezus gekruisigd worden. Maar och, kan ook zijn, en dat geloof ik meer, dat ze gedacht hebben, wanneer zal hij komen? Misschien hebben ze vast gedacht dat ze het nog zouden beleven, dat hij zou wederkomen. En ze zijn, ik heb de gedachte van stil, zonder woorden, zijn ze met elkaar teruggegaan naar Jeruzalem, in gedachten verzonken, van al die wonderen die er gebeurd waren. En ze gaan naar de opperzaal, daar bleven ze, staat er. Daar waren ze door de Heere neergezet. Want de Heere had gezegd, blijven daar. In gehoorzaamheid mogen ze blijven. Maar het geldt voor ieder ellendige. Aan wie God zijn bemoeienissen en belofte heeft verheerlijkt. En die misschien uitziet naar een zaak. Dat kan in persoonlijke leven. Of ten aanzien van uw kinderen, dat kan. Of van een vriend of medebroeder. Blijf daar maar. Je hoeft niets te doen. Je hoeft niets te forceren. Je hoeft niet zelf iets daar te stellen. Want de Heere God die het beloofd heeft, die zal het ook doen, want hij is getrouw. Ons leven wordt gekenmerkt door weglopen. En als we niet weglopen door wederrechtelijke toe-eigening, hoeft niet. Nee hoor, dat is nou juist het groot in de genade. Je hoeft helemaal niet te grijpen, je hoeft niet te nemen. Maar de Heere doet het. Dat is zo'n geheim. Maar om daar nou te blijven, daar mag je blijven. En dan mag je een ernstige waarschuwing misschien van deze en gene krijgen. Oh, dat je nog bekeert dit en dat, ach. Dat zegt heus niet zoveel hoor. Blijf maar waar ge zijt. Blijf gij te Jeruzalem, had de Heere tot de discipelen gezegd. Hebt gij een oog ontvangen buiten uzelf? Een oog op zijn gewisse belofte. Mist gij de krachtige toepassing van de Heilige Geest in de ziel om te zeggen: nu ken ik de waarheid zo diep als gewis dat Christus alleen mijn gerechtigheid is. Wacht, blijf daar. Want de Heere is bezig om door zijn woord en geest u te bezoeken. En om u toe te reiken, mild en overvloedig, wat u ontbreekt. Opdat hij u leren wat u van God geschonken is. Och ja, ik heb het wel eens gezegd tegen de mensen ook. Net als het erg benauwd kregen en aanstalden maakte om weg te gaan uit de kerk, heb ik gezegd: blijf nog even. Want je zit niet slecht. Als je plannen hebt om weg te gaan, dan zit je nog niet slecht. Als je plannen hebt om de benen te nemen, wees dan even voorzichtig. Loop niet zo makkelijk. Als je zo dood als een pierder zit en je zegt op een keer: ik ga maar weg. Ja, och. Dan zeg ik meestal: ga maar. Maar als het begint te spoken van binnen en te kraken en dat je zegt: ja, maar dit en dat, dan moet je niet zo hard weglopen. Want dat is een teken dat er wat bezig is te gebeuren. Dat het woord iets doet en zal naar de ene of de andere kant vallen. Het zal ontaarden in haat en boosheid. Of om in hetzelfde huis vergaderd te zijn. Het huis wat hij bouwt. Naar zijn vastgemaakt bestek. Ze bleven al daar. Dat is erg, mensen. Dat kun je van iedereen niet zeggen. Ook wat wij in de loop der jaren ondervonden hebben, en ze bleven al daar. En men had ook goddelijke aanwijzingen. Men had ook goddelijke heenwijzingen. Dat zo'n wonder was. Maar ik merk er niet veel meer van. En ze bleven niet al daar. Nou, dat zeg ik, droevige teken kun je op aarde je eigen niet wensen. Eerlijk niet. Maar dit is hier het wonder. De eeuwige liefde God zit erachter, zijn welbehagen. Die bleven daar, die door eeuwige ontferming waren ingesloten. Die er eigen niet een plaats hadden gegeven, maar die door de Heere daar waren getrokken en gebracht. Misschien zit er een onder ons die zeggen: ja, maar ik ben maar door mijn man naar de kerk gekomen. Dat denk je maar. Dat denk je maar. Of een ander zegt: ik ben door mijn vrouw naar de kerk gekomen, anders had ik misschien nog wel vandaag gezellig aan de kant van de weg gezeten. Met een tent. Ja, dat denken wij. Maar die man heeft ook niets te vertellen. Dan mag je ook inzien wat de Heere doet. Dat hij nou zo goddelijk eenvoudig door die natuurlijke dingen heen toch zijn raad uitvoert. Ik zou haast zeggen, je mag dan wel dubbele reden hebben om te denken dat God wat met je voor heeft. Als je er nooit van gehoord hebt en je bent er dan toch bij. En je blijft er nog bij ook. Dat moet je niet aanvoeren als... Het heeft voor mij niet zo erg veel te betekenen. Ik zal er wel buiten vallen. Ik zal het nog niet allemaal begrijpen. En ach, wat ben ik nou? Nee, integendeel. Ik heb juist alle reden daarin om de Heere ootmoedig te danken en zeggen... Heere, u weet het. Ik had er nooit naar gevraagd. Maar dat u me nou nog middelijk gedwongen hebt... door vriendschap, door een huwelijk, door wat dan ook... door een sterfgeval, kan ook... om onder uw woord te komen. Ja, dat ben ik altijd blij mee... Als dat zo mag zijn. Dat je in dat huis vergaderd moogt zijn met de oprechte onderling. En ik hoop dat je ook de Heere plechtig eer mag leren bewijzen. En je niet langer als een vreemde zoudt gevoelen. Maar dat u zoudt gevoelen als ene die van God een plaats ontvangen heeft. En ze bleven al daar. Oh ja, ik heb wel gevallen in het leven gehad, ook in ons midden. Daar ik direct al de streep doorhaalde. Dus niks. Dat is niks, dat komt nooit goed. Ja, misschien nog wel erger, dat zal wel een verworpene zijn. Moest indenken. En dat je er weer zo snel mogelijk vandaan gaat. En als zij ingekomen waren, bleven ze al daar. Wat doet nou de Heere? De Heere doet menigmaal waar wij de streep doorgegeven hebben. Daar zegt de Heere van, jou moet ik hebben. En je vrouw, en je kindertjes. Ja. Dat daarom is het nou juist zulke verkiezende liefde. Zulke welbehagen, daar kunnen wij niet mee werken als het ware. Daar valt ons werken bij weg. Onze gedachten, onze beoordeling, alles valt weg. En de Heere doet het. Als je daar nou het onderwerp voor mag zijn. Dat je ook in stilheid onder je woord, onder Gods woord, je plaats mag innemen. Dan moet je toch ook wel eens denken, Heere, dat is niet mijn werk. En ze bleven al daar. Want dat is alleen uw werk, uw eeuwige liefde en ontferming. Want ik had er geen voet in gezet. En ik had me verre gehouden van de weg in uw woord geopenbaard. Maar u hebt het gedaan. U alleen. O, dat is zo'n zalige troost waar de Heilige Geest het ons ook in de dadelijkheid doet ervaren. Dat je niet anders kan dan zeggen, vriendelijk bedankt, Heere. U bent een God van welbehagen. U hebt Jacob lief gehad met een eeuwige liefde. U hebt de zaligheid verdiend, maar u past ze ook toe, niet wij. En als zij ingekomen waren, gingen ze op in de opperzaal waar ze bleven. Wie waren dat? Ach, er staat hier Petrus en Jacobus. Anders lees je meestal Petrus en Johannes. Of Petrus en zijn broer Andreas. Het staat hier een beetje door elkaar. Ja, en toch zijn allemaal paren. Twee aan twee. Ik denk dat het zeggen wil dat de genade Gods de meest tegenstrijdige mensen toch aan elkaar verbindt. En dat waar de genade heerschappij voert, daar hoef je elkaar niet de nek om te draaien of met processen over het lijf te komen. Helemaal niet. Want daar is iets in dat we allemaal misdadigers zijn en waren. Misdadigers. Dus de een die kan er nooit boven de andere uitkomen. De slechtste die komt soms voorop te staan. En de beste achteraan, naar menselijke maatstaven dan. Daarom staat het hier maar door elkaar. Dat wil zeggen wat de Christus zei, Vader, ik wil dat ze één zijn. Gelijkerwijze wij één zijn. Kijk, dat betekent één te zijn in hem. Kijk eens dan de mens, ze proberen je daarmee wel eens tegen te komen. Dan zeggen ze, ja, scheid er maar over uit. Want jullie zijn het ook alleen maar. En jullie denken ook alleen maar dat je het weet. Ja, en toch, ik kan het maar niet loslaten. Dat waar mensen van de Heere geleerd worden, zijn ze toch één. Of wat het nou een buitenlander is of een inlander. Maar er is toch eenheid. Ik in u en gij in mij, sprak hij van zijn vader. Zo is er toch een eenheid in hem en in zijn werk. Ja, zegt u, maar er komt niks vanuit. Dat komt omdat wij die eenheid in onze akelijke godsdienst zoeken. En dan komt de een met dit voor de dag en de andere met dat. En dan krijg je de spanningen. Want de een is nog beter bekeerd en gerechtvaardigd dan de andere. Maar als dat er niet zou zijn, dan ging het best. Als ieder eens zou zien hetgeen op die andere was, namelijk die enige dierbare borg en middelaar, dan gaven ze elkaar de hand en dan zouden ze zingen, komt. Laat ons samen, Israëls Heer, de rotssteen van ons heen met eer, met God gewijde zang ontmoeten. Maar ja, je zegt wel eens, op de aarde kom je hoe langer hoe meer tot de ontdekking dat ieder met zijn eigen bedoelingen vervuld is. De een boog dit en de andere boog dat. En dan schuif ik het maar onder de grote noemer dat we hier op de aarde zijn. En dat we vol stinkende gebreken zijn. En dat je het beste maar een beetje met elkaar kan wezen. En niet te groot. Want het is allerdroevigst als de mens als het ware met zijn gedachten de boventoon gaat vieren. Petrus, Jacobus, Johannes en Andreas, Filippus en Thomas, Bartholomeus en Matthäus. Petrus. Door eeuwige liefde vergaderd. Is die man er ook weer bij? Ja, dat is in het verleden, dat hebben we ook uit de prediking mogen horen. Poosje geleden. Over Petrus en Judas. Hoe de eeuwige liefde God zich aan hem openbaarde. Die man, die zoveel had ondervonden. Zo, al was de liefde de achtergrond, denk erom. De liefde waarin hij het zwaar trok. Ik bedoel het allemaal goed. Maar hij verstond niet dat hij het zwaard trekken vergaan door het zwaard. Want God heeft gezegd, zwaard ontwaakt tegen mijn herder, de man die mijn metgezel is. Dan moeten wij ons zwaard in de schede houden. En geen man de oren of zijn hoofd proberen af te slaan. Want het is om hem te doen. Daarom zullen wij ook heen laten gaan. Gelijkerwijs, hij sprak, indien ge dan mij zoekt, zo laat deze ene gaan. Petrus, door eeuwige liefde is die vergaderd. Hier in dit huis, dat is groot dat die man hier zomaar weer genoemd wordt. Petrus, die is ook binnengestapt. Petrus en Jacobus. Hij wordt hier ook niet genoemd. Simon. Dat was zijn gewone naam, zoals die als mens heette. Maar Petrus was die naam die hij van de Heer Jezus gehad had, na zijn belijdenis. Gij zij de Christus, de Zoon des levende Gods. Toen sprak de Heer Jezus, gij zij Petrus, Petra, rotsman. Op deze rots, op deze belijdenis zal ik mijn gemeente bouwen. Maar je leest ook Simon, Simon. De Satan heeft u lieden zeer begeerd te ziften als de tar. Zie je? Dan noemt de Heer hem bij zijn naam die hij als vlees en bloed draagt. Als mens. Als haantje de voorste. Als de man die zulke grote gedachten had van zichzelf en zo klein van de anderen. De man die tegelijk een beleider en je zou haast zeggen tegelijk een Satan was. Petrus, zegt de Heer, als gij eens bekeerd zult zijn, zo versterkt uw broederen. Ja, die waan is wel een eind weggeslagen. In de waarneming is hij de allerlaagste geworden en de Heer zet hem weer voorop. De Heere zet hem weer voorop. En met hem is Jacobus, een broer van Johannes. Jacobus, een zoon des donders. Johannes trouwens ook. Jacobus, die zei in het land der Samaritanen, Heere, zullen we bidden dat er vuur van de hemel dalen, opdat ze verteerd worden, deze mensen, die u niet willen ontvangen en herbergen, omdat uw aangezicht is als reizende naar Jeruzalem. Hij dacht aan Elia, wat die man kon, dat konden hun toch ook wel. Petrus en Jacobus, ach, vuur van de hemel dalen. Nu is hij aan het bidden om ander vuur van de hemel. Vuur, opdat ze mogen spreken. Het evangelie der zaligheid voor verdoemelingen. Opdat vijanden met God verzoend zouden worden door de dood zijn zoons. Wat een overschakeling, wat een klappen, wat een duikelingen moet de mens toch maken. Wat moet hij als een smadelijke vluchter voor de dag komen. Die zelf zich het vuur heeft waardig gemaakt, eer dat hij gaat bidden en smeken. O Scheppergeest, bezoek uw kerk. Maar hij is er nu bij. Ach, toen was het ook liefde hoor in zijn hart. Het was liefde voor zijn koning. Zeker wel. Maar hij verstond niet dat de liefde des konings voor die Samaritanen veel groter was dan Jacobus' liefde voor hem. Zijn liefde is veel groter. Hoe moeten die Samaritanen straks bekeerd worden als Filippus komt, als ze nu al verteerd worden door het vuur? Er zijn nog veel te veel uitverkorenen des vaders in Samaria. Die allen nog moeten horen de boodschap van zijn heil. Petrus zal er ook nog komen. Daar zal de Heilige Geest komen in Samaria. Daarom daar zijn ze, op Petrus en Jacobus. Nou, alle roem zal wel uitgesloten geweest zijn. En ze zullen wel bedacht hebben. Vrije gunst alleen. Dat is ook eeuwige liefde, Jacobus, dat we hier vergaderd worden, hier bijeen zijn. Dat we ook niet kunnen denken toen we vluchten als schapen zonder herder en iegelijk zich kerende naar zijn eigen weg. Dat toen al onze ongerechtigheden op hem aangelopen zijn. Nee, dat is een aangenaam gezelschap. Een aangenaam gezelschap. Ja, Jacobus die hier zit, die weet niet dat hij straks gedood wordt. Hij is eerst aan de beurt van de apostelen. Jacobus de oudere. Willende de Joden een gunst bewijzen, wordt zijn arme hoofd eraf geslagen, die zoon des donders. Zo kort heeft hij maar gearbeid, wij zouden zeggen, man, hoe kan dat nou toch? Want als je straks eens een zoon des donders naar de geest mag zijn, om te prediken zijn heilrijk woord aan alle stranden, dan komt het wel uit dat je was zijn knecht, maar het komt nu ook uit. Jacobus wordt al heel gauw, lees je in de handelingen der apostelen, zijn hoofd eraf geslagen. Weg. Het heeft hij er ook nog niet kunnen denken dat hij zo dicht bij de dood stond. Wel, nee. Hij heeft misschien een heel andere gedachte. Een andere gedachte. Om uit te trekken naar vele plaatsen. Totdat de koning komt. Totdat, misschien heeft hij wel gedacht, wij worden misschien ook wel opgenomen. Zomaar opvaren ten hemel. Net als de Heer Jezus. En hij wist niet dat zijn einde zo roemloos was. Dat zijn hoofd eraf geslagen werd. Dat wist hij nog niet. Het is maar goed ook dat de mens dat allemaal maar niet weet. Jacobus en Johannes. Want er staat hier Johannes en Andreas eigenlijk. Petrus wordt met Jacobus genoemd. Maar Johannes, dat is een broer van Jacobus. Ook een zoon Boanerges, een zoon des donders. Maar toch, aan de andere kant was die Johannes zo'n diep, ervarend gelovend mens geweest, door Gods genade. Hij was de discipel die Jezus lief had. Hij heeft ook een zeer aangename en liefderijke levensopenbaring gehad. Het is niet voor niets dat de Heere aan hem zijn moeder toevertrouwde. Maria, vrouw zie uw zoon zie uw moeder. Johannes, de man die sprak. En wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Ene heerlijkheid als des enige geboren des vaders, vol van genade en waarheid. Johannes, die zo diep blikt in de waarachtige godheid van Christus, die straalt door het hele evangelie heen, hoe hij gezien heeft dat Christus en de Vader één zijn. Dat hij het hemelse brood is, het woord Gods, het levende woord, dat vlees geworden is. Hij lag ook aan Jezus borst en zei, wie is het, meester? Wie is het? Zie je, de Heer Jezus zat ook nog onder zijn discipelen. Je zou haast zeggen, nog verschil, veel verschil, dat is tot troost. Je hebt er daar hoor je nooit wat van. En je hebt erbij, dan zeg je, oh wat waren zij bevoorrecht. Ze deelden nog in bijzondere mate in de liefde van de Heer Jezus, die ook als waarachtig mens met zeer nauwe vriendschapsband aan Johannes verbonden was. Maar ja, Johannes heeft zijn schip ook niet veilig aan de oever kunnen krijgen. Helemaal niet. Daarom zal Johannes ook hier niet anders kunnen leven dan uit de waarheid. We hebben hem lief omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Hij is ook door Gods eeuwige liefde en ontferming hier gebracht. En niet door zichzelf. Aangenaam gezelschap. En Andreas. Hé, hoe komt Johannes nou met Andreas in één adem? Andreas was een van de eerste discipelen van Johannes de Doper. Andreas, daar hoor je nooit wat van die man. Ik denk altijd dat het een erg zwijgzame man geweest is. Een zwijgzame man. Maar toch, je leest van hem dat deze Andreas, die leidde Petrus, zijn broer, tot Jezus. Heb je er erg in wat een broer is allemaal? Dat de Heere van die hele gezinnen kan bekeren en genade bewijzen. Al heten ze Jacob of Esau, maar het staat de Heere niet in de weg. Dat is nou zijn eeuwige liefde, mensen, zie je het nu? Kan best zijn als er nog meer broers geweest waren, dat ze er ook bij geweest zijn, dat weten we niet. Maar er staan hier wel drie paren broers in deze discipelenkring. Petrus en Andreas, Jacobus en Johannes. En Jacobus de jongere en Judas. Waren ook nog broers. Zie je dat de Heere zo wonderlijk is. Het verbond met Abraham, zijn knecht, zijn vriend, bevestigt hij van kind tot kind. Tot in het late nageslacht. Andreas. Die man, ik denk dat hij een beetje verlegen geweest is en altijd gedacht heb, ja. Hij liep altijd een beetje achteraan. Maar de eeuwige liefde had hem toch zo ingesloten dat zodra als die hem heeft, door hem, Johannes op hem gewezen is en hem mag volgen, dan gaat hij gauw naar Peter en zegt, kom. Hij leidde hem. Met niet al te veel woorden, mee Petrus. Want het woord uit Jezus' mond had Andreas' hart getroffen. Ik geloof dat Andreas een hele lieve man geweest is, die weinig last veroorzaakte, weinig moeilijkheden maakte, weinig spanningen meebracht. Hij leidde tot Jezus. En later meen ik, als de Grieken willen vragen, wat komt bij ons, dan klampen ze Andreas aan, meen ik. Andreas en Filippus. om te vragen. Met Andreas durven ze nog wel even wat te zeggen. Die is er ook bij. Zijn zwaar deed hem het land niet erven, zijn hand kon hem geen heil verwerven. Eeuwige liefde heeft hem erbij gezet. Je ziet, je hoeft niet zoveel te praten om bij Gods volk te horen. Je hoeft geen koploper te zijn om deel te hebben aan de erven der heiligen in het licht. Wel nee, ik denk eerder in tegendeel dat er veel te veel kletsers zijn. Veel te veel, maar hij is een man die ook inderdaad zegt, kom, ga met ons en doe als wij. Jezus, het lam, dat is het leven. Filippus en Thomas, nou je zou zeggen, dat hoort echt wel een beetje bij elkaar. Filippus en Thomas, Filippus. Kijk maar in al die mensen, kan er maar iets van zeggen of dat je je portret erbij vindt. Kan best wezen. Trouwens, er zijn nog wel namelozen ook bij. Als je helemaal niks weet, dan denk je maar dat je behoort bij degene die niet met namen genoemd zijn. Tenminste, als je door eeuwige ontferming en genade door de Heere erbij gebracht wordt. Nu dan, Filippus, hoe komt die man openbaar? Die werd persoonlijk geroepen. Het waren grotendeels vissers. Andreas en Petrus en Johannes ook. Was bij zijn vader aan het werk. Maar van Filippus lees je ook in Bethsaida. Volg hij mij. En hij terstond alles verlatende. Is hem gevolgd. Verder lees je niet zo heel veel van hem. Hij had niet zo'n diep inzicht, geloof ik. Misschien, ik weet het niet. De Heere sprak eenmaal tegen een Filippus. Ben ik zo lange tijd met u. En hebt ge mij niet gezien of gekend. Die mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. Want ik en de Vader zijn één. Kijk, die Filippus was een man die hield heel veel van de Heer Jezus. Maar die dacht bij zijn eigen, ja, maar kijk, ja. Ik heb nou wel de Heere Jezus. Ik ken hem wel. Hoewel hij er nog niet zo erg veel van wist hoor. Maar goed, dat is wel goed gekomen. Maar die man die dacht bij zijn eigen, ja, maar mag ik nou ook geloven dat ik vrede met God heb? Dat de Vader nou ook zo vriendelijk voor me is. Dat de Vader nou ook zo goed voor me is. Dat die eeuwige rechter nou ook mijn schuld vergeven heeft. Hij dacht nog in tweeën. Aan de ene kant zei hij, ik ken hem, Jezus. En aan de andere kant dacht hij, hoe zou het er nou in de hemel bij staan? Hoe zou het erbij staan? Want van de Heere Jezus, ja, die heb ik gehoord, die heb ik gezien. Maar de Vader, als ik daaraan denk, dan slaat de schrik om het hart. Die eeuwige God, dat verterende vuur, bij wie niemand wonen kan. Kan zo zijn in de ziel hoor. Want we zijn als dwalende schapen. We hebben alles zo nodig het onderwijs. Dat kan zijn mensen, dat we iets hebben mogen proeven en smaken. Hij is de Christus, de Zoon des levende Gods. En op dat fundament gebouwd werden. Want de anderen hebben het met Petrus beleden. En toch, toon ons de Vader en het is ons genoeg. Heb je hem nou van de Vader gekregen, zegt er een. Ja. Filippus, ben ik nou zo lange tijd bij, die mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. De Vader en Christus is één. Dat is toch onbegrijpelijk, die eeuwige liefde, dat de Vader ook niet meer torent of scheldt. Voor wie de Zoon goed is, voor die is de Vader ook goed. Waar de Zoon zich mee bemoeit, heeft de Vader zich mee bemoeid. Want niemand komt tot mij, tenzij de Vader die mij gezonden heeft, hem trekken. Het is net alsof de Heer Jezus zeggen wil, Filippus, je bent door mijn Vader bij mij gebracht. Die heeft geroepen, volg mij. hoort hem. En trouwens, Philippus, als hij goed naar mij kijkt, dan kun je zien wat de wil en het welbehagen des vaders is. Want Christus is het uitgedrukte beeld daarvan. Dan hebben mensen toch een onderwijzingen nodig in het leven. Want ja, ik sta er nou over te spreken met u. Maar je moet niet denken dat ik dat allemaal weet. Dat weet de Heere. Maar hij leert het ook zijn ellendige. De wonderen zien en eren. Dus als er een bij zit, dan zeg ik bij je eigen zoon, man, hij is er ook bij. Eeuwige liefde heeft het ingesloten. En die Philippus was trouwens ook een mededeelzame man, want toen die eenmaal door de Heer Jezus geroepen was, toen ging hij naar Nathanael en hij riep, wij hebben hem gevonden, de Messias, waarvan de profeten hebben gesproken. Hij leidde ook tot Jezus. Kan dat leiden, mensen, deze gang? Dat je zegt, iedere arme zondaar, ieder die door genade des geestes bearbeid wordt, die gaat verstaan dat Jezus het alleen is. Dat we hem nodig hebben tot onze zaligheid. Dat we zonder hem en buiten hem verloren zijn en blijven. Vandaar is de kern van het christelijk getuigenis, het goddelijk getuigenis in de harten van zondaar. Jezus, kom eens luisteren, kom eens mee. Jezus, die spreekt, de Messias. Filippus en Thomas, hoe komt dat bij elkaar? Thomas, de man, de twijfelmoedige man, en toch een man om van te houden. Ja, in de gezonde zin van het woord bedoel ik dat, hoor. Ik bedoel dat in deze zin, het is geen godsdienstige wauwelaar, zo is die. Begrijp je? Je hebt mensen die maken een mismoedige vertoning, omdat dat bij hun godsdienst hoort. En zo zijn ze dan aan het werk. Nee, maar die Thomas zou je zeggen, dat is een echte pessimist. Een gedrukte man. Die ziet het allemaal zo niet. Nee. Die zei in zijn moedeloosheid eens toen ze optrokken, laat ons dan maar meegaan en samen met hem sterven. Dan moet met ons ook maar afgelopen wezen. Wat hebben we? Hebben buiten hem toch niets. Alles eraan. Thomas, die keek tegen de dingen altijd nogal donker aan, hoor. Hij had veel oog voor het zichtbare. Voor het tastbare. Voor het bewijs. Voor het gevoel. Begrijp je? Thomas was een man in die zin, hij zou zeggen, ja, maar het is goed en best dat jullie dat zeggen. Maar ik zou toch graag nog. Thomas wilde altijd iets, een bijzondere bemoeienis hebben. De eenvoudige weg des geloofs. Nou, dat leek hem wel een beetje verdacht. Later zegt hij, tenzij ik mijn vingers steek en in het teken zijn er, want ik zal geen zins geloven. Hij liep ook niet zo hard. Hij was er geen eens bij toen de Heere Jezus de eerste keer kwam. Ja, maar die Thomas is dezelfde man die zo op de hoogte stond en uitroept, mijn Heere en mijn God. Daar streeft hij ze allemaal weer voorbij. Dan neemt hij als het ware in de geest des geloofs die dierbare koning in de armen. Mijn Heere en mijn God. Zo klaar is zijn geloof gericht dat Christus de Zoon van God is. Maar hij zit er ook bij. Ook door de eeuwige liefde Gods is die Thomas niet losgelaten. Zalig is hij die niet gezien en nochtans geloofd heeft, Thomas. Maar ik heb u uitverkoren. Niemand uit u is verloren gegaan dan de Zoon der verderfenis. We laten ze rusten, want anders wordt het te lang. Bartholomeus, dat is een andere naam voor Nathanael, een Israëliet, in welke geen bedrog is. Iemand die het eruit flapt. Iemand die niet zozeer onder de indruk was, als Philippus tegen hem zegt, we hebben hem gevonden, De Messias uit Nazareth komt hij. Direct eroverheen kan uit Nazareth iets goeds komen. Nee hoor, dat begrijp ik. Hij wist het wel. Dat komt niet uit Nazareth. Dat is onmogelijk. Kom en zie. Kom kijken, man. En als de koning hem zag, zei hij waarlijk een Israëliet in welke geen bedrog is. Ongekunstelde man zou je het zo noemen. Eer u Filippus riep, zag ik u, daar gij onder de vijgenboom waart. Jongen, ik denk dat de tranen bijna Nathanael over zijn wangen hebben gelopen. Want het staat niet allemaal zo omschreven, maar als de koning dat zegt, dan bedoelt de koning, ik heb die wel gezien, ongelukkige worm. Ja, want je zegt nou wel wat en je flapt er wel wat uit. Kan uit Nazareth iets goeds komen, je hebt nog gelijk ook, maar je bent ook maar een ongelukkige man. Want ik hoorde je, och, daalde het heil uit Sion spoedig neer. En dan roept Nathanael het uit, dat hij de Heeren is. En de Heere zegt, ja, nou heb je het gezien. Je hebt het nou gezien. Omdat ik dat gezegd heb, maar je zult nog grotere dingen zien. Van nu af aan zult gij de Zoon des Mensen zien komen op de wolken des hemels. Met grote kracht. Daar zitten ze nu. Voor de rest hoor je weinig van. Het was geen spreker misschien zozeer. De geschiedenis vermeldt hem zo niet. Maar hij was erbij, door eeuwige liefde ingesloten. En Matthäus, de tollenaar, Levi, volg hij mij. Ze hebben nog een maaltijd gehouden met andere tollenaren. En zondaren. Treffelijke. Daar zit hij er nou weer bij. Hij heeft ook het evangelie mogen schrijven. Het evangelie naar de beschrijving van Matthäus. Hij zit er hierbij. Och, niet te begrijpen hoe groot en sterk de eeuwige liefde Gods is. Uit het tolhuis in de offerzaal, verwachtende de vertroosting Israëls, namelijk in de schenking van de Heilige Geest en Jacobus de zoon van Alfeus. Ja, van deze Jacobus is niet zo erg veel bekend. Sommigen denken dat de brief van de apostel Jacobus, de jongere, de brief dat die van hem is. Maar anderen denken dat die brief van een broeder des Heren is. Die ook Jacobus de rechtvaardige genoemd werd. Maar dat doet niet ter zake. Jacobus, de zoon van Alfeus en Simon Zelotes. En Judas, de broeder van Jacobus. Niet de verrader, maar een andere Judas. Hij heeft een brief geschreven. Strijd voor het geloof, het welk de vader overgeleverd is. Hij heeft gewezen op de smetten met Jacobus. Och ja, en die andere, daar weten we heel weinig van. Dat geeft niet. Dat is juist de troost. Ik kan wel gaan speculeren wat de betekenis van hun namen betreft. Maar daar ziet je niet zoveel mee op. Ze zijn er allemaal ingesloten. Maar zie eens in de verscheidenheid dat je zegt, je moet je eigenlijk door de duivel niet wijs laten maken. Die zegt, was dat, wie jij nou voor een mens? Je bent nergens geschikt voor. Wou je dan nog ergens geschikt voor wezen? Zit onze waarde ons niet veel eer in de weg? Nee, kijk maar hoor, de Heer Jezus heeft er zich niets van aangetrokken. Door zijn eeuwig verkiezend welbehagen heeft hij ze allemaal in zijn armen genomen. En we zijn er nog niet. Deze allen waren eendrachtiglijk volhardende. Dat wil zeggen, met één gemoed waren ze bezig. Van één zin en van één wil. In de onderlinge liefdeband waren ze verzameld. En dan staat er zo bij, ze waren volhardende in het bidden. Ze konden er niet mee ophouden. Het was geen morgenwolk, maar er was een voortdurend vragen. Heere, geef ons uw zegeningen. Maar met de vrouwen. Dat moet er toch nog bij even, hè? Met de vrouwen. Dat is vast Petrus' vrouw bij geweest. En de andere vrouwen voor zover de apostelen getrouwd geweest zijn. Dat is grond voor, daar kan ik nu niet op inkomen. En wie nog meer? De vrouwen die de Heere Jezus dienden van hun goederen. Johanna, Salome, Maria Magdalena en de andere Maria. Die zijn er ook bij geweest. Met de vrouwen. Ja, ze mogen erbij zijn. Hier mogen ze erbij zijn. Het Oude Testament, zou je zeggen, was allemaal nog apart, maar hier wordt het vervuld. In hem is nog man, nog vrouw. Maar zijn ze alle één? Let wel hoor, in het allerheiligst geloof. In het allerheiligst. En Maria, de moeder van Jezus. Maria, ben je er ook nog? Ja. Dat is de laatste keer dat ze genoemd wordt. Hier, in de handelingen. Nu wordt ze niet meer genoemd. We hebben alle reden om te denken dat ze kort daarna al gestorven is. Een zwaard zal door uw ziel gaan, had Simeon gezegd. Geleefd nog. Geleefd nog. Uw Heere en uw God is opgenomen in heerlijkheid. Wat een plaats neemt die Maria daarin, de moeder van Jezus. Gij gezegend en begenadigd onder de vrouwen. Ja, dat is nou met recht. Een dierbare christin, door de genade en de oefening aan haar bewezen. Want ze is door haar kind onderwezen. Zij heeft hem gedragen onder haar hart, maar hij heeft haar tot een kind aan willen nemen. Hij heeft haar gedragen aan het kruis, in zijn middelaars hart. Die zit er ook bij. Die zal ter afwisseling nog wel eens een versje hebben opgegeven. Mijn ziel maakt grote Heer. Mijn hart verheugt zich in God mijn zalig maken. Ja, weet je waarom het vooral zo aangenaam is? Dan gaan we mee naar huis. En met zijn broeders. Had de Heer Jezus broers? De Romeinen zeggen van niet. Wij zeggen van wel. De oudvaders, de meesten, die zijn ook, daarin ook nog een beetje Rooms. Die denken ook dat de Heer Jezus geen broerschap heeft. Maar dat is niet te gronden in de schrift. Maar het is wel te gronden dat hij wel broers en zusters had. Met name worden zelfs genoemd Jozes, Jacobus en Simon en zijn zusters. Die worden genoemd. Wat waren dat voor mensen? Oh, die geloofden niet in hem. En je leest Johannes 7 en zijn broeders die zeiden, ga ook naar het feest. Niemand die doet toch op dat iets dat het in het verborgen blijven. Je hebt daar misschien ook wel discipelen. Je moet namaken, man. Hun geloofden het niet. Voor hun was die een broer, een zonderlinge broer. Het is toch wat eigen broers, hè? Misschien zit er in ons midden ook wel iemand die broers of zussen heeft. Die er helemaal niet naar omkijken zelfs. Die zeggen, ja, hij is daar of daar. Ik weet niet wat dat voor een kerel is. Maar denk nou eens in die dierbare koning. Ja, want Marie heeft meer kinderen. Jozef is hier al gestorven, denk ik. Die is al gestorven. Maar ze heeft meer kinderen dan. Zonen en dochters. Want ze kwamen met hem en zeiden, ze zeiden, wat verbeeldt hij zich? Zijn zijn broers, Jacobus, Jozef en Simon en Judas. En zijn zusters, zijn die niet bij ons? Die kennen wij toch? Van Jozef en Maria. En die broers waren hem niet gevolgd. En die zusters ook niet. Nee hoor. Ze moesten er niet veel van hebben. Ze waren innerlijk vervreemd onder hetzelfde huis. Van dezelfde moeder. Maar Jezus had een andere vader. Dat konden ze niet zien. Dat wisten ze niet. Dat is ook een weg geweest voor die Maria. Dat haar eigen kinderen dat enige kind niet geloofden. Dat zal ze vaak in het verborgene hebben geschreid. Ach, kinderen toch. Zou het dan zo zijn, desmans, huisgenoten, zullen ze vijanden zijn? Ja, dat zijn geen dooddoeners, dat zijn smakkelijke wegen. Zijn huisgenoten, zijn vijanden. Wie weet hoe ze de Heere Jezus geplaagd en gezat hebben. Want ze geloofden niet in hem. En als ze grote jongens geworden zijn, ook niet. Ze zeggen, ga op naar het feest, man. Als je nog wat denkt te bereiken. Want, lees je Johannes 7, zijn broeders geloofden ook niet in hem. Met al die anderen niet. Ja, als je nou wil weten wat eeuwige liefde is, dan moet je hier dit lezen. Daar zit Maria. En met zijn broederen. Zijn broers, Simon en Jacobus en Judas. En ik denk dat er nog zusters bij gezeten hebben, ook onder de vrouwen. Die zitten erbij nu. Hoe komen die daar nou toch? Van die ene broer, die een grote plaats innam in de gemeente te Jeruzalem, Jacobus de rechtvaardige, dan lees je van in 1 Korinthe 15, dat hij aan Jacobus de broeder des Heren verschenen is. Maar die anderen lees je niet zoveel van. Zijn die ongelovige huisgenoten, die vijanden, zijn die erbij? Die zijn erbij. Dat heeft nou eeuwige liefde gedaan. Die heeft ze samengebracht in het huis. Dat is voor Maria wat? De moeder van de Heer Jezus. Daar ziet ze die spottende ongelovige jongens. Die hun broer niet konden geloven. Hun broer, voor zover het vlees aangaat, konden ze niet. Die wat afgelachen hebben met elkaar. Die hem niet mee konden sleuren in al hun kwade dingen. Die zijn weg ging. En een woord van vermaning sprak op zijn plaats. Daar zitten ze erbij. Ze zijn erbij. Dat zal toch een verwondering hier op aarde al zijn als een vader zijn weerspannig kroost mag zien aan zijn tafel. Of een moeder. Wat hij afgeschreven had. Dat zal toch een wonder zijn als je een broeder of zuster mag hebben die niet gelooft. En de eeuwige liefde strekt zich eruit. En je zit naast elkaar in bidden en smeken volharden. Zie je mensen, dat doet nou alleen Gods eeuwige liefde maar. Anders kun je het niet voor elkaar krijgen. Maar ze zijn erbij. De moeder met haar kinderen. Want dat is ook een zwaar door de ziel van ieder die God vreest. Als zijn kinderen Gods woord verwerpen. Er is niet erger. Dat is erger dan de dood. Je kunt beter een kind moeten begraven dan een kind zien in de verharding. Wat zal die Maria ook wel gedacht en gebeteld hebben. Ach, Heere Jezus, kijk eens naar je broers. Misschien heeft het wel eens gezegd dat hij gezegd heeft, vrouw, mijn uur is nog niet gekomen. Zoals hij ook eenmaal tegen zijn broers zei, jullie tijd is altijd bereikt. Jullie gaan en staan waar je wil, maar ik niet. En hij ging door een andere weg op naar het feest. Hij wilde niet gelijk met ze gaan. Zo zal het menigmaal geweest zijn. Mijn uur is nog niet gekomen. Ze zijn hem ook niet tot troost geweest, maar hier zijn ze. Hier zijn ze erbij. Ze zijn erbij in het wonder van Gods eeuwige liefde. In hetzelfde huis als broeders. Samenwonen. Daar het liefdevuur niet wordt verdoofd. Nou, dan mogen ze ook blij zijn. Dan mogen ze ook verblijd zijn met zijn eeuwig welbehaag. Daar zijn ze ook alleen maar onderling verenigd door diezelfde liefde. Door die eeuwige liefde. Niet van ik vind jou zo aardig en ik vind dit zo aardig en dat zo aardig. Nee, maar onder één geloof, één herder, één hoop, één kudde. Buigen ze hun knieën, heffen hun handen op. Kom, scheppergeest, bezoek uw kerk. Wil leven wekkend onze monden openbreken dat we het eens mogen vertellen. Wat onze oren gehoord en onze ogen gezien en onze handen getast hebben van het woord des levens mogen vertellen. Wat een gezaligd gezelschap. Met alles wat misschien dan van ons is, dat blijft hier wel. Maar hoe zalig in hen verenigd onder het geklank van dat evangelie. Geliefde, zeg je, ik heb mijn naam niet gehoord. Ik heb mijn naam niet gehoord, nog onder de een, nog onder de ander. Misschien heb je de naam horen noemen als degene die nog in het ongeloof de weg gaat en hem niet gelooft. Kan het nog? Bij ons niet. Nooit niet. Maar hier waren ze er, de broers en de zusters. Ze dwaalden langs vele omwegen. Maar nu zijn ze zacht geworden. En ze zijn getrokken uit de duisternis tot het wonderbaar licht. Ze mogen erbij zitten. Heb je nooit veel te betekenen gehad? Dat geeft helemaal niet. Ik heb u van allerlei mensen iets genoemd. Er zijn er bij, daar hoor je nou nooit eens wat van. Van hun werk niet. Van hun weg niet. Doet niet ter zake. Waar hij zijn eeuwige armen van liefde omsluit, die horen erbij. O, als we dat een ogenblik mogen zien, dan zou je zeggen, ach, Heere God, geef toch dat niemand van ons buiten die armen van eeuwige liefde verzinkt. Want dan blijft er geen slachtoffer meer over voor de zonde. Zo gaat de kerk dan op weg, van feest tot feest. Alleen geleid, geleerd en onderwezen en bewaard in de kracht Gods tot de zaligheid door het geloof. In de sterke armen van zijn verkiezende liefde besloten. En wie is er te snoot? De zwart, de melaats, de blind, die hij niet genezen kan, voor eeuwig bekleden met zijn heil? Amen.